Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 43 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 43, vers 1 en 2. Wij belijden u het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 43, vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En wat er volgt in Psalm 43, het derde vers, dat zingen we nadat we ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden? Heren, zoals de oude vromen in de tijd van het Oude Testament opgingen naar die gewijde tent en wisten, daar wacht mij de gunst van God. Mogen wij zo, als zondaren, die gunst onwaardig zijn, toch weten en geloven, als we hier samengekomen zijn als gemeente, dat ons hier in uw huis uw gunst wacht. Zo zijn we opnieuw gekomen naar dit bedehuis. Gekomen om te horen dat u in Christus gunstrijk bent. En zeer genadig en goed in eeuwigheid. Heere, wij bidden u, open onze harten voor uw woord. En geef dat de boodschap van deze avond zal landen. En er moet ook plaats voor gemaakt worden. Voor die boodschap van uw vergeving en vrede. Want als wij niet zien van onze onwaardigheid, van onze schuld en zonde, dan hebben we nodig dat uw geest ons dat toont. En ook daar bidden we om, Heren. Want anders kan het evangelie ons niet verkwikken. En kan Jezus ons niet blij maken. Wilt u zo met uw wet ons verootmoedigen, ons ter neerwerpen? Doe ons maar pijn, al bidden we tegen onszelf in. Maar wilt u ons ook helen, heel maken, genezen door uw heerlijke evangelie? Heer, u weet precies wat wij allemaal nodig hebben. De ouderen in ons midden, u kent hun harten. U weet de nood die er kan zijn, juist ook als het einde zo dichtbij kan zijn. En als Satan zo verschrikkelijk kan aanvechten en kan zeggen, u hebt geen heil bij God. Kom niet goed, al die jaren alles verzondigd en nu kan het niet meer. Heere, wilt u doorbreken juist bij zulke en duidelijk maken dat het wel kan en dat het niet alleen kan, maar dat u het doet. Ja, doe het in deze dienst. Laat de schellen van de ogen vallen om te zien op Jezus die alles heeft volbracht toen hij stierf aan het kruis. En dat we zo mogen schuilen bij hem om te weten dat hij stierf en opstond. Ook voor mij. Ja, dat, Heere. Wilt u ons dat leren, dat mijne, zodat we een zaligmaker hebben. Schenk dat in het bijzonder aan de ouderen, maar we bidden dat ook voor degenen die misschien op middelbare leeftijd zijn, met alle drukte van dien en alle zorgen van dien. Het werk en het gezin dat er misschien is en het kerkenwerk dat er wellicht is. Er is zoveel en het leidt soms zo af van het ene nodige. En juist ook als we mogen weten dat u onze God bent en dat we een zaligmaker hebben. Ook dan kan het zijn dat we onszelf aan moeten klagen, omdat we u vergeten, Heer Jezus. En we zingen wel over u. En we horen wel over u. En naar gewoonte zijn we hier weer. Maar in de praktijk van het leven zijn we veel te weinig met u bezig. Maar mag deze dienst dan een middel zijn om ons weer op u te richten. We bidden voor jongeren. U kent hun hart. U weet hoe het ervoor staat. In dat hart. Of er een verlangen is naar u. Liefde is tot Jezus. Misschien wel een besef van zonde. Maar geen zekerheid van vergeving. Heere, wij bidden. Breek door en werk door. En als dat allemaal er niet is, wilt u het anders maken? Bederf hen voor de wereld. Doe het maar jong, zoals u het zo vaak hebt gedaan. U bekeert zo vaak jong. Dat de jongeren iets gaan horen wat hen gaat trekken. En wat hen jaloers maakt. En waar ze toch ook bij willen horen. dat er zo heel diep in hun hart iets begint te groeien. Door het werk van uw geest. Dat kunnen ambtsdragers niet geven. Dat kan geen dominee maken. Maar u doet het. Want u bent de God van het verbond. Daar doen we een beroep op, heren. U de God van onze doop. Doe wat u hebt beloofd en verzegeld in de doop. Heren, zo bidden we voor degenen die met ons verbonden zijn thuis. Geef ook daar uw zegen en wees zo met ons allen. We bidden voor degenen die een taak hebben. Wees met de kerkenraad. Wees met uw dienaar in de bediening van het woord. U gaf deze morgen wat nodig was. Daar willen we u voor danken. Wilt u het ook deze avond geven? We bidden voor de organist. Geef ook daarin wat nodig is. Dat zo ook de zang begeleiden daarvan tot eer van u zou mogen zijn. We bidden, wees met de koster en zijn vrouw. Wilt u zijn met al degenen die een taak hebben in het midden van de gemeente. Degenen die zorgen voor de uitzending van de dienst. Ja, heren, laat het alles zijn. Tot lof en eer van uw naam. We denken ook aan degenen die een taak hebben, die soms wat op de achtergrond zijn, niet zo in de openbaarheid treden misschien, maar ondertussen veel werk mogen verzetten. We denken aan de kerkvoogden. Heere, leid hen. En geef ook in dat werk wat nodig is. We bidden voor degenen die de clubs en de verenigingen leiden. Wilt u uw geest geven en kracht en uw hulp. En dat de liefde telkens weer zal dringen. Zo schreef Paulus het. En dat is toch niet iets van vroeger. Dat schenkt u nog steeds. Mogen we dat gewaar worden. In ons eigen hart. Laat zo uw koninkrijk komen. In Hardingsveld, Giessendam, in Sliedrecht. Hier in de omgeving. Zegen ook de andere gemeentes, de andere kerken. Heren, wij bidden u, laat uw koninkrijk komen in ons land, in Europa, ja, wereldwijd. Er is zoveel aan de hand. Er is zoveel nood. Er zijn zoveel mensen op deze wereld die u, Heere Jezus, niet kennen. Die een andere godsdienst aanhangen. Die heel serieus zijn. En heel erg hun best doen om netjes te leven. Maar niet leven. Uit Christus. En daarom niet leven tot uw eer. O God, ontfermt u zich over hen. En wilt u al degenen die een poging doen om hen te bereiken, daarin zegenen. Zendelingen, evangelisten, hoe we ze ook noemen, gebruik hen en stel hen tot een zegen. En wilt u ze roepen, ook uit onze gemeente. De velden zijn wit om te oogsten. De arbeiders zijn weinig. U hebt het gezegd, bid de Heere des oogstes, dat hij arbeiders uit zal stoten. Heren, we doen het. We bidden u. Wilt u ze roepen? Jongens, mannen, tot het predikantschap. Wilt u ze roepen? Meisjes, vrouwen, om een andere taak, bediening op te nemen. Als zendeling of hoe dan ook. Om zo u te volgen en tot zegen te mogen zijn. Maar mogen wij allen, waar u ons dan ook roept, dat kan ook hier op onze eigen plek zijn. In onze eigen kleine kring mogen we dicht bij u blijven en tot een rijke zegen gesteld worden. We bidden voor Israël. Wees met uw volk in alle omstandigheden. Geeft u wijsheid aan de leiders van Israël. In de penibele situatie waarin de staat Israël zich bevindt. Bovenal bidden we, geef de vrede in Christus. Zoals u het ook hebt beloofd. We bidden u, Heere. Kom met de wolken. Zoals we deze morgen hebben gehoord. Het einde. Het is dichtbij. We zien er naar uit. Daar bidden we om. Dat u komt. Om al de uwe tot u te nemen. Want dan zult u aan uw eer komen. En zal alle knie voor u buigen. En zal elke tong u belijden, Heer Jezus. En er zal een eeuwige blijdschap op het hoofd van uw volk zijn. Kom haastig, Heer Jezus Christus. Wij bidden u dit. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in Romeinen 7, waarvan we lezen vers 14 tot en met 26. Dus de schriftlezing is Romeinen 7, vers 14 tot en met 26. Romeinen 7, we lezen vanaf vers 14. Paulus schrijft daar en de Heere spreekt. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover. Aan de orde is hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels en daarvan de eerste 3 artikelen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. De eerste 3 artikelen. Laten we die ook nog lezen. Laatste hoofdstuk alweer van de Dordtse leerregels, waar het gaat over de volharding van de heiligen. We lezen nu de eerste drie artikelen. Artikel 1, die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept. En door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Artikel 2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Het welke hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten, totdat ze van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Ten slotte artikel 3. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo ze aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Tot zover. Voordat wij dit onderwijs op ons in laten werken, gaan wij zingen uit het Gebed des Heren. En daarvan het 6e, 7e en 8e vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des boze macht. 6, 7 en 8 van het Gebed des Heren. En ik heb alleen de collecte af te kondigen. U kunt uw gave geven voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het evangelisatiewerk. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. Laten we zingen het Gebed des Heren, vers 6, 7 en 8. Gemeente, vanavond maken wij een begin met hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. En daar gaat het over de volharding van de heiligen. Waarom is dat hoofdstuk nou nog nodig? Over de volharding. Ik bedoel, konden de Dordtse leerregels niet wat eerder worden afgerond? Na hoofdstuk 3-4. Nou, de remonstranten, die waren in hun remonstrantie, hè, dat stuk wat zij hadden geschreven, ook onzeker over de volharding. Als je leest wat zij schrijven over de volharding, dan lijkt het bijbels. Eerst zeggen ze, de gelovigen die krijgen door de kracht van de geest veel kracht om te strijden. Nou, dat is bijbels toch? De gelovigen die krijgen door de kracht van de geest, door de geest veel kracht om te strijden tegen de zonde. Dat is ook zo. Komt straks nog wel terug. En ze zeggen, niemand die zal ze uit de hand van de Heere rukken. Nou, dat is ook heel bijbels. Alleen, als je door zou lezen, als u wat geïnteresseerd bent, u kunt ze zo vinden via Google, wat die remonstranten erover zeggen. Het venijn zit in de staart. Ze eindigen met te zeggen, we weten niet helemaal zeker of er wel een volharding van de heilige is. Dat punt, zeggen ze, dat moeten we nog nader onderzoeken. Daar moeten we nog verder onderzoek naar doen. Voordat wij met volle verzekering van ons gemoed dat zouden kunnen leren. Nou hoort u, dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn een beetje oude woorden, oude taal van de remonstranten, zoals zij dat toen zeiden. Hè, dus, u hoort de onzekerheid. Ze zeggen niet, nee, volharding der heiligen, daar doen we niet aan. Zover willen ze niet gaan. Maar andersom zeggen ze ook niet, er is een volharding van de heiligen. Ze twijfelden toen ze die remonstranties schreven. Is er geen afval van heiligen of is die er wel? Kun je, als je gelovige bent, het geloof weer kwijtraken? Of kan dat toch niet? Nou kunnen wij daar meteen van alles van vinden en zeggen, natuurlijk kun je het geloof niet meer kwijtraken. Als je het geloof gekregen hebt, dan hou je het. Maar, niet zo snel. Want ik vind het toch niet zo'n hele vreemde vraag van de remonstranten. Ik vind die onzekerheid van de remonstranten niet zo heel gek, u wel? Als je kijkt naar de geweldige kracht van onze vijanden, waar we net van gezongen hebben. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. De sterkte van wie? Van de Satan. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En hier komt nog vlees en wereld bij. Satan, vlees en wereld. Ze zijn zo sterk, die drie vijanden. En wij zijn zo zwak. Dan zou het toch niet gek zijn dat je toch nog af kan vallen? Zou me niet verbazen. En het is ook geen gekke vraag als je kijkt naar de praktijk. Want hoeveel mensen zijn er niet? Gedoopt? Belijdenis gedaan? Aan het avondmaal gegaan zelfs? En waar zijn ze? En dat bedoel ik niet naar de Gergem gegaan, naar de PKN gegaan, naar een evangelische gemeente gegaan. Nee. Gewoon. Niet meer kerkelijk. Is er dan toch afval? En dat is het lastigste. Het is zelfs een vraag die wordt opgeroepen door het woord van God zelf. Denk eens aan Demas. Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. Denk eens aan Simon de Tovenaar. Hij werd gedoopt, maar hij bleek de zonde te koesteren. Denk eens aan de Hebreeënbrief. Daar staat letterlijk, Hebreeën 6 vers 6, dat er zijn die afvallig worden. Hoe zit dat dan? Ik begrijp het niet meer helemaal. Ja, ik zit u natuurlijk een beetje te triggeren, hè? Dat voelt u wel aan. Maar dat is bewust, want anders denken we, ja, dan weten we het allemaal voordat we hoofdstuk 5 gaan lezen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hoofdstuk 5 is geschreven juist om antwoord te geven op deze vraag. En dan voelt u aan, dat is ook nodig. Dat onderwijs is nodig. Nou, laten we dit onderwijs verder gaan beluisteren. En is het thema van de preek Gods trouw voor tobbers. Gods trouw voor tobbers. Eerst letten we erop dat we zondaren blijven. Dat is artikel 1. Ten tweede, waarom we zondaren blijven. Dat is artikel 2. En ten derde, God is getrouw. Dat is artikel 3. Dus Gods trouw voor tobbers. Dat is het thema. Ten eerste, we blijven zondaren. Dat is artikel 1. Ten tweede, waarom we zondaren blijven. Daar gaat het over in artikel 2. En ten derde, God is getrouw. Artikel 3. Eerst, we blijven zondaren. Ja, daar beginnen onze vaderen mee. Met te zeggen dat we zondaren zijn en zondaren blijven. Ze beginnen dus niet met de volharding van de heiligen. Waarom niet? Waarom zouden ze niet meteen beginnen met te zeggen dat er een volharding van de heiligen is? Nou, weet u waarom dat is? Ze willen duidelijk maken, richting de remonstranten, dat ze helemaal niet zo oppervlakkig denken. De remonstranten verwijten hun dat. Dat ze oppervlakkig erover denken, hè? Zo van, als je een kind van God bent, nou ja, dan kom je er wel. Want je volhardt altijd. Dan komt het automatisch wel goed met je. Dan kun je wel bij God blijven. Nee, zo is het niet. Dat zou een hele domme gedachte zijn. Het is niet zo dat die heiligen in zichzelf zo goed zijn en zo sterk zijn en zo standvastig zijn of zo. Integendeel. Het zijn en blijven zondaren. Laat dat eerst duidelijk zijn. Jawel, God heeft hen naar zijn eeuwig voornemen, daar begint het mee, hè, geroepen. Die God, zo lees ik in artikel 1, naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept. Dus er is iets heel bijzonders gebeurd. Ze hebben Christus leren kennen. En door de Heilige Geest wederbaard. Door de Heilige Geest zijn ze tot leven gewekt. Totaal vernieuwd. Nou, daar ging het over in hoofdstuk 3-4. Van dood levend gemaakt. Enorme verandering plaatsgevonden. En daar moeten we niet klein over denken. En daar denken onze vader ook niet klein over. Want wat is het effect daarvan? Wat is het gevolg daarvan? Dat lezen we in artikel 1. Die verlost hij wel, staat er, van de heerschappij en slavernij der zonde. Zo. Dat is wat. Ja, ik weet, de zin loopt door, maar eerst maar eens even dit. Die verlost zijn van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Jawel, dit staat terecht. Eerst was de zonde de baas in je leven. Je was verslaafd aan de zonde, je zat vast in de zonde. En je kon niet anders dan telkens weer terugvallen in de zonde. Je meende wel vrij te zijn, maar je was niet vrij. Je sloofde je uit in de dienst van je baas, de zonde. Maar dat is echt anders geworden. Er is een breuk gekomen. Wie Christus leerde kennen, die is verlost van de heerschappij van de zonde. Dat betekent de macht van de zonde. Er is dus wel degelijk wat veranderd. Paulus zegt dat in Romeinen 6. We hebben uit Romeinen 7 gelezen. Maar in het hoofdstuk daarvoor, Romeinen 6, vers 17 en 18, dan zegt hij, u was dienstknechten van de zonde. Slaven, zou je zeggen, van de zonde. Maar dat is anders geworden. Vrijgemaakt zijnde van de zonde, bent u geworden dienstknechten van de gerechtigheid. Je bent verwisseld van eigenaar. Eerst was je in dienst van de zonde. Nu ben je in dienst van de gerechtigheid. Van Christus, ten diepste. Romeinen 6 vers 14, de zonde zal over u niet heersen. Want u bent niet onder de wet, u bent onder de genade. Wat een verandering. Dat merk je in je leven. Ja, zegt iemand, vrijgemaakt van de zonde, verwisseld van eigenaar. Dat klinkt heel mooi, maar dat ervaar ik toch niet zo. Het is net of de zonde telkens weer in mijn leven voor het zeggen krijgt. Ik zeg elke keer weer iets wat ik niet moet zeggen. Ik flap het er zomaar weer uit. En mijn gedachten kan ik niet onder controle krijgen. Ik schaam me ervoor. Voor ik het weet, ga ik weer helemaal de mist in. Hoe zit dat dan? Ben ik dan niet wedergeboren? Ben ik dan geen kind van God? Dan gaan we verder lezen. Artikel 1. Die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch, maar, hij verlost hen in dit leven niet ganselijk, niet helemaal, van het vlees en het lichaam van de zonde. Is dit een antwoord voor u? Niet helemaal. In dit leven. Wel verlost. Door Christus. Je mag tegen jezelf zingen en zeggen, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En toch niet helemaal verlost. Voelt u de spanning? Niet helemaal verlost. De schuld is wel verzoend. De zonde is wel vergeven. Dat wel. Totaal. Radicaal. Stap mensziel, om het te zeggen met John Bunyan. Stap mensziel heeft zich overgegeven. En vorst Emmanuel, de Heer Jezus, is de stap binnengekomen. Maar in die stad zijn nog soldaten. Soldaten van de vijand. Dat staat hier in artikel 1. Niet ganselijk. Er zijn nog soldaten binnen de poort. En dan vind ik het nog aardig positief uitgedrukt eigenlijk. Om eerlijk te zijn. In dat eerste artikel. Niet ganselijk. Niet helemaal. Je zou het zo op kunnen vatten. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Nou, zo hebben ze het niet bedoeld hoor. Dat we nog maar een paar zondertjes hebben. Zo hebben ze het niet bedoeld. Dat blijkt wel uit artikel 2. Lees maar mee het begin van artikel 2. Pakken we dat er alvast bij. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden van de zwakheid. En ook aan de allerbeste werken van de heiligen kleven gebreken. Ziet u? Het is net als met onkruid. Nou, het wordt wat mooier weer. Ik weet niet hoe groot uw tuin is, maar degenen die een wat grotere lapgrond hebben, die hebben pech, want die moeten weer hard aan het werk. Toch? Het gaat vanzelf. Het komt gewoon. Prachtig beeld voor de zonde. Eigenlijk een verdrietig beeld. Veel te treffend. Het komt gewoon, het groeit gewoon. En je kan werken wat je wil. En je kan plukken en doen, maar het komt gewoon. Dagelijks. Blijkbaar is het met de zonde nog erger dan met het onkruid in jouw tuin. Want als je een zaterdag heel hard hebt gewerkt, dan kijk je de volgende dag vol voldoening de tuin in. En dan denk ik dat je geen onkruid ziet. Of je moet heel goed kijken. Maar bij de zonde staat er dagelijks. Elke dag weer. Verdrietig, hè? Dat het zo met ons is. En zelfs die allerbeste dingen die ik doe, hè? Wat zijn dat bij u? De allerbeste dingen? Wat komt er nu boven? Die trouwe mantelzorg die u verleent. En u doet het met liefde. Zeker, met uw hart. Het is eigenlijk wel een heel goed werk, hè? Er kleeft wel. Er kleven wel gebreken aan. Dat allerijverigste ambtelijke werk. Er kleven gebreken aan. Dat hartelijke gebed. Wat u mocht laten opstijgen vanuit de binnenkamer. Er kleven gebreken aan. Er is bloed voor nodig. We kunnen er niet mee voor God bestaan. En gemeente, zou precies dit niet de reden zijn van Romeinen 7. Dat hoofdstuk waar we net een gedeelte van hebben gelezen. Het is een hoofdstuk waar veel christenen niet goed mee uit de voeten kunnen. En ze denken of zeggen, dat kan toch niet gaan over een kind van God. Iemand die echt is wedergeboren. Nee, dat gaat over iemand die nog niet is wedergeboren. Iemand die de Heer Jezus nog niet kent. Die zegt, ik ellendig mens. En als je Jezus dan hebt leren kennen, ja, dan is je ellende weg. Of zeggen anderen, zou het dan niet gaan over mensen die de Heer Jezus wel kennen, maar verachterd zijn in de genade. Met wie het in geestelijk opzicht niet goed gaat. die niet dood zijn, geestelijk dood, maar dan toch wel ziek. Geestelijk ziek. Maar het is alsof Paulus vraagt aan die christenen in Rome. En God aan ons vanavond, heeft u dat dan nooit? Heeft u dat dan nooit? Dat u het weer zo sterk ervaart. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Ik wil zo graag het goede doen. Echt, ik verlang ernaar met heel mijn hart. Dat klinkt als een kind van God, toch? Het goede willen doen. Maar het lukt niet. Juist als ik het wil. Juist als ik mijn best ervoor doe. Dan ligt het kwade me bij. Juist als ik mijn vrouw wil liefhebben, dan zie ik dat ik tekort schiet. Juist als ik eerlijk wil zijn, zie ik mijn oneerlijkheid. Juist als ik verlang naar oprechtheid, dan word ik gewaar dat ik in mezelf een huichelaar ben. En ga zo maar door. Je zult het maar zijn, hè? Het kan je zo verdrietig maken. En dat is misschien nog niet eens de goede typering van die christen uit Romeinen 7. Misschien is wanhopig een beter woord. Je kan van die momenten hebben, van die vlagen hebben van wanhoop. Dat je het uitschreeuwt naar God. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dat bedoelt Paulus niet zijn lichaam, hè? Begrijp hem even goed. Niet zijn lijf. Maar dat hele bestaan dat beheerst wordt door de zonde. En veel mensen zitten met de waarom-vraag van het lijden. Maar je kunt ook zitten met de waarom-vraag van de zonde. Waarom die zonde? Heer Jezus, als u nou alles hebt volbracht. Als u nou zo hebt betaald voor mijn zonde. Genoeg gedaan. En de Vader is tevreden met dat offer. En mijn behoud is zeker. Waarom moet ik dan nog zo zuchten? Onder die zonde. Waarom? Een geweldig diep antwoord op die vraag krijgen we in artikel 2. Komen we bij het tweede punt. Waarom we zondaren blijven. Waarom nog steeds die zonde die in mij woont? Terwijl Christus al voor mij heeft betaald. Nou, de Dordtse leerregels noemen 4 redenen. En ik vertaal ze maar eventjes naar 4 W's. Dan kunnen we ze beter volgen en beter onthouden, denk ik. De eerste reden is om ons te verootmoedigen. Verootmoedigen, dat is de eerste. Artikel 2. Het welk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Stel, u deed geen zonde meer nadat u tot bekering kwam. Geen zonde meer, hè? Helemaal niet. Wat denkt u? Zou u klein zijn gebleven? Afhankelijk? Nederig? Zou het u gelukt zijn? Ja, dat is een beetje lastig om te bedenken, hè? Misschien is het voor u 15 jaar geleden dat u tot geloof in de Heere Jezus kwam. En het zijn 15 jaren vol zonde. En dan stel ik nou zo die vraag. Nou goed, laten we het anders bedenken. Vanaf nu. Stel je voor. Vanaf dit moment. Geen zonde meer. U zou een voorbeeldige moeder zijn. Een voorbeeldige echtgenoot. Buur, vriend. Hoe dan ook. Nooit meer een steek laten vallen. U zou zijn zoals Christus was toen hij op aarde was. Zo zuiver. Vanaf nu. Wat denkt u? Wat zou dat met u doen? Ja, zegt u, dat is, ja, dat kan niet. Dat kan toch, nee, begrijp ik. Het staat heel ver bij ons vandaan. Nou, u bent denk ik wel met me eens, hè. Als het zo zou zijn. Dan zou u niet het woord genade kunnen blijven spellen. Dat zou niet lukken. Dan zou je bij vandaan raken. Langzamerhand zou u het wel begrijpen dat u een kind van God zou zijn. Of begrijpt u het nu al? Begrijp je het wel dat jij een kind van God bent? Natuurlijk. Want ik ben toch eigenlijk wel. Ik doe het eigenlijk best wel goed. Dat zou wel heel erg zijn, hè? Want dan weet je nu al niet wat genade is. Dan ben je er of bij vandaan gegroeid. Of je hebt er nooit wat van begrepen. De Dordtse leerregels zeggen, dat wil God nou voorkomen. Hij verootmoedigt ons. Hij maakt ons klein. Juist door die zonde. Zodat je geen dag kunt zeggen, nu heb ik het goed gedaan. Voordat je naar bed gaat, kun je nou nooit zeggen, en vandaag heb ik het zo gedaan. Dat gaat niet. Een gestadige reden, een voortdurende reden om klein te worden voor Gods aangezicht. Telkens weer moet je zeggen, Heere, ik heb het niet verdiend. Elke dag weer klein worden voor God. Verootmoedigen. Dat brengt ons bij de tweede V. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Ja, je kan er twee V's bij bedenken. Vluchten of vertrouwen, u mag kiezen. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Daar gaat het om mij. Want die verootmoediging is geen doel in zichzelf. Maar omdat je elke keer weer je zonde gewaar wordt, heb je elke dag weer de gekruisigde Christus nodig. Niet één keer, gemeente. Wat een verschrikkelijke theologie. Als je één keer tot Jezus vlucht en het dan niet meer nodig hebt. Hem dan niet meer nodig hebt. Nee, je hebt hem dagelijks, elke dag nodig. Wanneer heeft een zieke de dokter nodig? Ja, logisch. Als hij ziek is, anders komt hij er niet. Zo is het geestelijk ook. En daarom is het zo nodig dat we telkens weer en telkens meer onze kwaal leren kennen. En telkens weer en telkens meer met onze kwaal, met onze ziekte, vluchten naar de Heere Jezus. Heere, verzoen mijn schuld door het bloed van het onbevlekte lam, gemeente. Waarom maken we zo weinig gebruik van dat bloed? Of mag u nou zeggen, dat is toch niet waar bij mij? Het kan altijd meer, toch? Het kan altijd meer. Het bloed is gestort, opdat we er gebruik van maken. Zullen we dat doen? Zullen we er meer gebruik van maken? Het is tot eer van de Heere Jezus en tot eer van zijn Vader dat er gebruik van dat bloed wordt gemaakt. Onze zonden moeten ons bij hem brengen. Bij dat bloed dat stroomde uit zijn zijde. Jongens en meisjes, toen de Heere Jezus gestorven was, jullie weten dat wel, hij hing aan het kruis, hij was gestorven, toen kwam er een soldaat aangelopen. En die had een speer in zijn hand. En wat deed hij doen? Met die speer? Stak in zijn zij, de zij van de Heere Jezus. En wat kwam er toen uit? Bloed. En? Nog iets. Weet je dat? Bloed en water. Twee dingen kwamen eruit. Bloed en water. En die twee dingen hebben we nodig. Allebei. Dat bloed, dat hebben we nodig. Zodat we vergeving krijgen van onze zonden. En dat water, dat hebben we ook nodig. Zodat we een nieuw leven krijgen van de Heere Jezus. En dat wil hij ons allebei geven. Bloed tot vergeving. En water tot reiniging. Laten we verder lezen. Dan komen we bij de derde vee. Het vlees, hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. Ik noem het maar het vermoorden van het vlees. Nou, dat klinkt niet zo vriendelijk, hè? Maar dat moeten we ook niet zijn, gemeente, als het gaat over de zonde. Wij zijn vaak veel te vriendelijk voor de zonde. We zijn vaak heel onvriendelijk tegen elkaar. Maar als het gaat om onze zonde, dan hebben we heel veel compassie. We moeten het omdraaien. Tegenover anderen moeten we heel veel compassie hebben, inclusief hun zonde. Maar mijn eigen vlees moet ik heel onvriendelijk zijn. Dood dan uw leden. Colossense 3. Klinkt niet vriendelijk, hè? Het mes erin, zegt Paulus. Dood uw leden die op de aarde zijn. Wat dan? Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging. Kwade begeerlijkheid en de gierigheid. Welke is afgodendienst? Wat moet er bij u gedood worden? Nou, seksuele zonde, laat ik het daar maar even niet over hebben. Daar hebben we het vanochtend over gehad. Maar misschien is er wel wat anders. Hoogmoed. Egoïsme. Hebzucht. Meer. 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 Wat is het? Waarvan u ergens wel weet. Het gaat niet goed. Maar u heeft geen zin om het mes erin te zetten. Jezus zegt, als je oog je verleidt, trek het uit. Als het je hand is, hak je hand af. Die radicaliteit, hè? U zegt, maar dat kan toch niet? Dat gaat me nooit lukken. Christus! U brengt me in de wanhoop. Nou, als u dat zegt, dan neemt u zijn gebod wel serieus. Weet u wat hij dan tegen u zegt? U kunt het ook niet zelf, maar wel door mijn geest. Dat staat er, hè? Door de geest des gebeds. Het is de geest die het wil doen. Door ons heen. Hij die in ons woont. Die zal met ons strijden. Gelukkig maar, anders wordt het ook niks. En daarom het gebed. Dan roepen we de hulp van de Heilige Geest in. En dan gaat Hij het doen. Die machtige Geest. Die Heilige Geest. Die alle onheiligheid haat. Waarom de zonde? We hebben nu 3 dingen gehad. Om ons te verootmoedigen. Om ons te doen vluchten tot Jezus. Om ons het vlees te laten vermoorden. En dan gaan we naar het laatste. En, einde artikel 2, en naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Verlangen, gemeente. Dat is de 4e V. Om ons te laten verlangen naar het einde. Die zonde, die laat je zuchten. Die laat je kreunen. En dat is een geweldige stimulans om je te laten verlangen. Te laten uitzien naar straks, naar Jezus, naar zijn komst. Juist de gebrokenheid van de zonde zorgt ervoor dat je zucht van verlangen. Kom haastig, Heer Jezus. Waarom bidden we dat zo weinig? Misschien wel omdat we te weinig zuchten. Onder de zonde hebben we er te weinig last van. Hadden we daar meer last van, dan zouden we misschien vaker bidden. Kom spoedig, Heer Jezus. Kom maar snel, want dan ben ik verlost van de zonde die ik nooit onder de knie zou krijgen. Dan, gemeente, zullen we in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en met lichaam en ziel voor eeuwig regeren over alle schepselen. En als we toch moeten sterven, omdat Christus tijdens ons leven nog niet terugkomt, dat kan, hè, dat het nog even duurt, dat we toch het graf in moeten, mogen we 1 ding zeker weten. Het lichaam zal opstaan als Jezus terugkomt, maar het vlees blijft in het graf. Hoort u dat? Lichaam zal opstaan. Maar het vlees blijft in het graf. O Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Dan mag ik u volmaakt eren, loven, prijzen. Je kunt je nu niet voorstellen wat het zal zijn. Maar hoe heerlijk zal het zijn, 1000 keer heerlijker dan we ons nu kunnen indenken. Ja, zegt iemand, maar nou nog 1 vraag. Komen we daar wel? Komen we daar? Je kunt heerlijk zeggen, je kunt mooi zeggen, Maar kom ik daar? Want als ik dit zo heb gehoord, al die zonde en zo, dan is het toch helemaal niet vanzelfsprekend? Nou, dan gaan we naar het derde, tenslotte, nog kort. God is getrouw. We lezen artikel 3. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo ze aan hun eigen krachten overgelaten werden. Even tot hier. Dus u heeft gelijk. Het valt voor ons, zwakke mensen, niet mee om te strijden tegen de zonde, de wereld en de Satan. We kunnen zelf niet staande blijven. We kunnen zelf niet volharden. Zeker, we geloven in de volharding van de heiligen, maar niet omdat wij het zelf kunnen. Geloven wij eigenlijk wel in de volharding van de heiligen? Of geloven wij in de volharding van God? Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Hoort u de jubel? God is getrouw. Hij die ons de genade gaf. Hij die dat één keer deed. En ik hoop, gemeente, dat u mag zeggen ja. Dat deed hij ook bij mij. Dat herken ik. Hij zal die genade eenmaal gegeven, barmhartig bevestigen, keer op keer. En hij zal dat tot het einde toe krachtig bewaren. Zo is onze God. Hij is getrouw. Hij heeft Adam vastgehouden. Hij heeft David vastgehouden. Hij heeft het volgehouden met Gideon, met Salomo, met Paulus, met de discipelen. Wat waren dat voor mensen? Waren dat zulke volhouders? Wel nee. Niks goeds van te zeggen. Maar wel van hem. God is getrouw. Hij heeft het met miljoenen volgehouden. En hij zal het ook met u volhouden. God is trouw. Voor Tobbes. En zo mogen we eindigen. Wat geeft dat een troost in de aanvechtingen, in de strijd. Je mag in geloof jubelen. Ik zal er komen. Want God is getrouw. Er wordt wel eens het voorbeeld gebruikt. En daar eindig ik mee. Van D-Day. D-Day. De landing in Normandië. Jongens en meisjes. Daar kwamen ze, de geallieerden. Aan de kust in Frankrijk. Keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Maar toen de geallieerden geland waren aan de kust in Frankrijk, was het toen zeker voor Nederland dat de oorlog voorbij zou zijn? Was het toen zeker dat Nederland bevrijd zou worden? Was het toen zeker dat V-Day zou aanbreken? D-Day was geweest. Decision Day, dag van de beslissing. Maar zou V-Day ook komen? Victory Day, dag van de overwinning? Ze wisten het niet zeker. De opmars van de geallieerden stokte. Nederland bleef in onzekerheid. Nederland bleef bezet gebied. Is het zo ook met Gods volk? Christus is gestorven. D-Day, zo wordt er vaak gezegd. En V-Day staat nog uit. Is het zo? Dan zouden we het niet zeker weten, hè? Goddank, nee. Wij mogen vanavond door het geloof jubelen met Paulus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want toen er een kruis stond op Golgotha en toen het graf openging, toen was dat niet alleen maar die idee. Maar ook V-Day. Amen. Laten wij zingen in antwoord op de preek. Psalm 43. En daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God. Mijn God. De bron van vreugd. 43 vers 4. Laten we samen danken en bidden. Heere, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Zo hoorden wij die kreun van Paulus En u weet wat het heeft gedaan in ons hart. Maar we mochten ook door het geloof meejubelen. God is getrouw. En mogen we zo, als Tobbes, roemend in u naar huis. Dan hoeven we ons hoofd niet te laten hangen. Maar dan mogen we onze schouders rechten. En omhoog zien waar u bent. Die altijd trouwe God. Dank Heer voor wat u schonk. Gaat u met ons mee. Zegen ons in alle dingen. En wees ook met hen die met ons verbonden waren. Vergeef ons onze schulden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 43, vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 43, vers 5. Vrede en ontvang de zegen van de Here. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.